We willen met elkaar in het woord van God openen en twee stukjes uit de Bijbel lezen. Eerst uit het Lucas-evangelie en daarna uit de eerste brief die Johannes schreef, dus uit 1 Johannes. Eerst uit het evangelie van Lucas. En ik lees u voor vanaf vers 36, Lucas 7... vanaf vers 36. En daarna 1 Johannes 4 vanaf vers 15. Lucas 7 vanaf vers 36. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis, hij, dat is de Heer Jezus, het huis van de fariseeër binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeër aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de fariseeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb jou wat te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen ze niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, je hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw. En hij zei tegen Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in je huis gekomen en water voor mijn voeten heb je niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Je hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat ze binnengekomen is, heeft ze niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie heb jij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik jou, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven. Want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. De eerste brief die Johannes schreef, 1 Johannes hoofdstuk 4... En we lezen vanaf vers 15. En Johannes 4, vers 15. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat we vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is die een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Het is een beetje vreemd, hè, dit laatste stukje wat ik las uit de brief die Johannes schreef. We hebben er heel vaak een idee van dat als je maar de juiste leer hebt en het juiste vertelt, dan blijf je in God. God staat achter ons als we de juiste leer hebben. Er is een hele strijd om gevoerd. Wij zijn de juiste kerk. En God blijft bij ons. En ik heb wel eens gehoord als Paulus een brief zou schrijven naar een van de kerken in de plaats waar hij woonde, dan zeiden ze, dan zou hij bij ons in de kerk terechtkomen, want wij zijn de juiste kerk. Maar ik lees niet dat God in de juiste kerk blijft, hoewel waarheid natuurlijk enorm belangrijk is. Maar ik lees dat God in ons blijft als er liefde is. En dat is toch een heel groot verschil. Is dat eerst al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem. Dat is het allereerste. In het stukje wat ik gelezen heb en wat ik straks mag uitleggen, daar gaat het daarom, om Simon de Farizeeër. Maar dan gaat het ook hierom, dat Johannes hier schrijft, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is. En daar, dat stukje, dat heb ik dat is geëindigd, dat eindigt dat stukje, dat heb ik gelezen met de vraag, wie is dat dan toch, Jezus? Wie is hij toch, dat hij zelfs de zonde vergeeft? Dus als je niet weet dat Jezus de Zoon van God is, waar bouw je dan je christelijk geloof op? Als je niet weet, ervaart dat Jezus Christus de Zoon van God is. Eigenlijk was dat het item, hetgene waarop heel Israël de Heer Jezus heeft gekruisigd. Het feit dat hij God zijn vader noemde, betekende dat hij de plaats van God innam op aarde. Want als je God je vader noemt, dan ben je uit God. Dat kan niet anders. Dus ze waren boos in Israël. En voor hij gekruisigd werd, toen zeiden ze, hou ons niet langer in spanning. Zeg eens, bent u de Zoon van God of bent u het niet? En hij zei, jullie hebben het gezegd. En op grond van die aanklacht werd hij gekruisigd. Dus wat betekent Jezus in mijn leven en in uw leven? Wie in de liefde blijft, die blijft in God. En dat betekent dus, als ik eenvoudig redeneer, als ik niet in de liefde van God blijf, dan blijf ik ook niet in God. Het is zo simpel zoals Johannes die zegt. Hij zegt, want God is liefde. Als je dus in de liefde wil blijven van God, als je dus in God blijft, wil blijven in God, dan blijf je ook in zijn liefde. En als je dus niet in zijn liefde blijft, dan blijf je ook niet in God. En ik ga nog een stapje verder vanmorgen, want ik ga u zeggen, dan zie je alles verkeerd op het christelijke erf. Dan zie je ook alles verkeerd bij anderen, zie je alles verkeerd in de gemeente. En we hebben gezien hier in het kleine stukje uit die brief van Johannes, dat de verhoudingen in de gemeente totaal anders komen te liggen naar broeders en zusters toe, als je niet blijft in de liefde van God. En ze zullen misschien zeggen, ja, maar God is liefde en God blijft altijd bij ons en de Heer Jezus blijft altijd bij ons. Dus, nou wacht even, We hebben die zeven brieven in het boek de Openbaringen. En de eerste brief gaat uit Efeze. En daar is het verwijt, het enige verwijt van God. Ik verwijt jullie dat jullie de eerste liefde hebben kwijt, zijn kwijtgeraakt. Dat jullie die hebben verlaten. Je kunt de liefde van God verlaten. Of je kunt de liefde van God toestaan in je leven. En als je de liefde van God in je leven toestaat, dan heeft dat een bepaalde uitwerking. En vanmorgen gaat het daar niet zozeer een uitwerking naar de ander toe, dat heeft het ook. Maar ook vooral een uitwerking naar Jezus toe. En een uitwerking naar God toe. En ook vooral een uitwerking naar jezelf toe. Wie in de liefde blijft, die blijft uit God. Je kunt elkaar met bijbelteksten om de oren slaan. Maar Johannes zegt, als je in de liefde blijft, dan blijf je in God. En we weten, dat is het grootste gebod. En u kent allemaal wel 1 Korinthe 13. Bij bruiloften wordt er vaak een stukje uitgelezen en uitgesproken. En dan vinden we dat geweldige van de liefde. De liefde zoekt zichzelf niet. Zij is niet opgeblazen, ze kwetst niemands gevoel. De liefde is ook blij met de waarheid. Liefde van God in een hart, in een leven, Gods liefde, maakt alles voor een mens anders. Maakt zijn eigen leven anders, maakt ook zijn betrekking anders. Ja, ik vind het een heel mooi stukje dat in Lucas 7. En ik vind het heerlijk om dat ook te mogen uitleggen. Want weet u, daar heb je een aantal mensen. In de eerste plaats heb je daar natuurlijk de Heer Jezus zelf. En dan heb je Simon de Farizeeër. En Simon de Farizeeër, dat was ongetwijfeld iemand die de schriften goed kende. En die de waarheid van de schrift verdedigde. En ik wil het zo uitleggen vanmorgen, en daar mag u best van mening met mij over verschillen. Dat Simon ook iemand was die in de gemeente, in de kerk zat. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. Hij nodigde Jezus in zijn huis uit. Niet? En op evangelisatiediensten komen mensen in aanraking en zeggen wat je moet doen. Je moet Jezus in je leven uitnodigen. Dan wordt alles anders. Herkent u het? Hij nodigde Jezus in zijn huis. Ik ga niet zeggen dat deze man niet op de Heer Jezus betrokken was. Hij nodigde Jezus in zijn huis. De grote vraag is, dat geldt ook voor ons vandaag de dag. Stel voor dat je Jezus in je leven uitnodigt. Waarom nodig je hem uit? Wat was de reden dat Jezus werd uitgenodigd bij Simon? Wou die kijken wie Jezus was? Wou die daar een oppervlakkig, een bepaalde mening over hebben? Vandaag de dag hoor je veel dat mensen zeggen, je moet Jezus in je huis uitnodigen, want dan wordt je leven anders. Maar wat bedoelen ze daarmee dat je leven anders wordt? Er zijn mensen die zeggen, als je Jezus uitnodigt, dan heb je nooit geen zorgen meer. Of als je Jezus uitnodigt, dan sta je nooit meer in het rood op de bank. Of als je Jezus uitnodigt, dan gaat het je allemaal voor de wind. Is dat nou de reden waarom Jezus gekomen is hier op aarde? Als de engel bij Maria is en tegen haar vertelt wie het kind is dat zij geboren, bij haar geboren zal worden en dat hij de Zoon van God genoemd zal worden, dan zegt de engel tegen Maria, want hij is er die zijn volk zal gaan bevrijden van hun zonden. Jezus was in Israël geboren om zijn volk te bevrijden van hun zonden. Jezus wordt in ons geboren om ons te bevrijden van onze zonden. En gelukkig, ik weet, hier in de gemeente wordt er ook heel vaak en heel veelvuldig de nadruk op gelegd. Maar er is geen andere reden waarom in de eerste plaats Jezus geboren werd. En dat, uiteindelijk zal dat ook gaan gebeuren met Israël. Hij zal heel Israël reinigen en bevrijden van hun schuld en hun zonde. Hij zal eeuwige verzoening, zegt de Bijbel, aanbrengen bij dat volk. En eeuwige gerechtigheid. En ze zullen hem geweldig gaan loven en liefhebben en prijzen om wie hij is. De Heer Jezus. En Israël. Hij is het die zijn volk zal bevrijden, vrijmaken van hun schuld. Dus de vraag is, waarom nodig ik Jezus in mijn leven uit? Is dat omdat ik merk dat ik niet, omdat ik weet dat ik schuld heb? Zoals Simon de Farizeeën, die weet dat best dat alle mensen zondaren zijn. Maar hij was niet zo erg als de rest. Dat was het probleem. Niet? Dat is het typische van een Farizeeër. Staan er twee in de tempel, een zondaar en een Farizeeër. En hier heb je het andere geschiedenis van een zondaar en een Farizeeër. Eén is een gelijkenis. En hier vinden we geschiedenis van een zondaar en een Farizeeër. En die een in de gelijkenis zegt, o God, ik ben u zo dankbaar dat ik niet zo slecht ben als die tollenaar. Ik ben toch iets beter dan anderen. Ik denk als het om schuld en verzoening gaat, dat we allemaal goed moeten beseffen dat we allemaal straf voor God hebben. Niemand van ons heeft de heerlijkheid van God verdiend. Niemand van ons kan dat zomaar door een of andere, door een goed te leven of beter te leven, of je aan de regels te houden die in de Bijbel staan. Niemand van ons komt op zo'n manier in de hemel. De Bijbel noemt het, noemt eigenlijk datgene wat wij krijgen. De Paulus legt dat prachtig uit in de Romeinenbrief. Die zegt, je hebt mensen die proberen een gerechtigheid te krijgen uit de wet door hun best te doen. En als ze hun best doen en het lukt om hun best te doen en het lukt God te volgen, dan zeggen ze, nou, ik ben toch beter als de ander, want die maakt er helemaal niks van. Hij zegt, maar je hebt ook mensen en die krijgen van God een gerechtigheid toegerekend. God geeft dat hun. God rekent hun, terwijl zij zondaren zijn, rekent God hun zijn gerechtigheid toe. En ze krijgen dat op grond van geloof, net zoals Abraham dat kreeg. Dat zijn de twee grote verschillen als je die heel groot naast elkaar legt. Ik ga dat niet allemaal uitleggen, want ik wil maar bij deze geschiedenis houden. Dus, u ziet het, hè. De Heer Jezus die komt er binnen en daar is Simon de Farizeeër. En Jezus gaat daar aan liggen. En dan komt er een vrouw binnen. Nou, als er één ding duidelijk is bij die vrouw, de Bijbel zegt het trouwens, dan is het dat zij een zondares is. Ik weet niet wat voor verkeerde dingen ze gedaan heeft, daar kunnen we ons aan alles bij voorstellen. Maar in ieder geval, een andere vertaling stond dat ze in de stad als een zondares bekend stond. Dus het was openbare zonde die in haar leven was gekomen. En wat er de oorzaak van is, de Bijbel zegt het niet. Het kan allemaal pijn en het kan allemaal verdriet zijn. Maar zij wordt hier getypeerd in dit stukje als een zondares. Zij heeft gezondigd. En er liggen al die Farizeeën bij die aan en de Heer Jezus zit daartussen. En daar hebben we Simon de Farizeeër. En deze vrouw die gaat naar Jezus toe. Waarom? Omdat ze van haar zonde af is. Ze zijn er niet meer. Dus gaat u het verschil een beetje ontdekken? Gaat u zien dat Simon heel anders tegen deze vrouw aankijkt als de hemel? Heel anders als Jezus. Ik hoor niet uit de mond van de Heer Jezus dat hij zegt deze vrouw is een zondares. Eigenlijk hoor ik van de Heer Jezus zeggen, ik ben zo blij met deze vrouw. Ik ben zo gelukkig. Ze maakt me zo gelukkig. Ze heeft mij nodig. Geen dispuut erover. En Simon, hij overweegt bij zichzelf. Wat mooi vind ik ook altijd, daarom is de Bijbel het woord van God, dat je daarin kunt vinden wat iemand denkt. Ik weet niet wat u denkt. En wat u op dit moment denkt, is maar goed ook. Maar God weet het en God kent ons hart. En Jezus, omdat hij de Zoon van God is, weet precies wat er in het hart van deze vrouw is. Simon niet. Simon heeft geen liefde voor zondaren. Dus Simon oordeelt anders als anderen oordelen. Als hij de liefde zou hebben gehad van Jezus, dan zou hij anders naar deze vrouw gekeken hebben. Misschien heeft hij wel die vrouw eens ontmoet in de straten. Misschien was het een vrouw die op het morele vlak het allemaal niet zo best hield. En die al zodanig bekend stond in die plaats. Nou, veel mannen hebben daar moeite mee met zulke vrouwen. Met hun gevoelens ten opzichte daarvan. Zwak punt voor mannen, laten we eerlijk zijn. En misschien heeft hij haar wel begeerd, ik weet het niet, de Bijbel zegt het niet. En heeft hij zichzelf gedacht, ja, dat mag niet en dat hoort niet. En is hij vreselijk zich verheven boven deze vrouw. En Jezus weet het. En Simon denkt bij zichzelf twee dingen. Twee fouten maakt hij. En dat is een fout die heel veel wordt gemaakt. Ook in christelijke kringen. Denk erom. De eerste fout die hij maakt is, hij ziet niet goed wie Jezus is. En er zijn zoveel mensen in christelijke kerken die niet goed zien wie God is. In liefde en in genade. Ik heb het stukje uit Johannes gelezen. Uit de brief van Johannes. Er zat, God heeft ons eerst lief gehad. En daarom is de liefde van God in ons hart gekomen. Ja, de Romeinenbrief zegt, God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort. Dus als je niet weet wat liefde van God is, vraag jezelf eerlijk af of je de liefde van God in je hart hebt toegelaten. Deze vrouw die is barstens van liefde. Ze ziet maar één iemand. Ze ziet de Heer Jezus Christus. Ze ziet de boze blikken niet. Wat zullen die mensen daar aan tafel hebben gekeken naar deze vrouw? Wat zal er een gemompel geweest zijn in de zaal? Wat zullen ze over haar gekletst hebben? Maar ze rent als het ware met haar zalfolie naar de Heer Jezus toe. En ze kan het niet eens zeggen. Ze kan de Heer Jezus niet eens groot maken. Ze kan hem niet eens bedanken. Maar er is iets in haar hart en dat maakt haar zo blij. Het maakt haar zo dankbaar. En ze huilt het uit. En Jezus ziet het. En omdat de Heer Jezus het hart kent en dat hart ziet van Simon en het hart van deze vrouw, ziet hij de liefde en de dankbaarheid en de blijdschap in het hart van deze vrouw. Want Jezus heeft haar leven veranderd, anders gemaakt. Dus Simon zit daarmee. Die denkt bij zichzelf, als ten eerste denkt hij fout over Jezus. Als hij een profeet was, zou hij wel weten wat voor soort vrouw dit is. Dat is het eerste, want Jezus wist het. Jezus wist precies wat voor soort vrouw dat was. Dat was helemaal niet aan de orde. We moeten niet denken dat de Heer Jezus niet wist wat voor iemand jij bent. Je moet niet denken dat de Heer Jezus niet precies al je zonden kent en precies weet wat je bent en wat er in je hart leeft. En of er liefde of haat of oneenigheid is, Jezus kent ons hart precies. Hij wist precies wie deze vrouw was. Dat is het mooie. Dus Simon had het mis, ten eerste opzichte van dat. En ten tweede had hij het mis, omdat hij dacht, daarom is Jezus ook geen profeet. Als hij door God was gezonden, als hij de woorden van God sprak, als hij een profeet zou zijn geweest, niet? Dan zou hij wel weten wie deze vrouw is. Dus A, hij is geen profeet. En B, hij weet niet wie deze vrouw is. En dan zegt de Heer Jezus, en ik vind dat zo geweldig. Weet je, bij alle beoordelingsfouten die we maken. Heeft u dat wel eens in uw leven? Dat je helemaal in de groei zit, in de war. En dat je zo in beslag genomen wordt en zo opgewonden bent. En misschien wel verdrietig. En dan hoop ik zo dat je dan nog denkt, ik heb iemand naar wie ik toe moet. Dat is de Heer Jezus. Ik moet er met hem over gaan praten. Ik moet het tegen hem zeggen. Ik moet in zijn nabijheid komen. Die vrouw die komt in zijn nabijheid. Ze komt dicht bij Jezus. En dat de Heer Jezus tegen ons zegt, ik heb jou wat te zeggen. Mag hij dat? We weten zoveel antwoorden met zoveel kennis. Maar heeft u dat wel eens in uw hart, in uw leven ervaren? Dat je naar de Heer Jezus toe gaat en dat hij zegt, ik heb jou iets te zeggen. Met alle problemen waar je mee zit, met alle opgewondenheid. En met misschien terechte boosheid of verdriet. Ik heb jou wat, Simon, leg eens de nadruk op ik. Ik heb jou wat te zeggen. Niet de stem van je hart. Niet hoe wij over onszelf denken, maar of over de ander denken. Ik heb jou wat te zeggen, Simon. En wat is het heerlijk als je dan zegt, Heer, zeg het maar. Dat zegt Simon, hè? Meester, zeg het. Ik weet niet of dat traditie was, dat meester, of dat hij de Heer Jezus ook echt als Heer had aanvaard. Maar als de Heer Jezus de Heer van je leven is, dan kan je zeggen met alles wat je hebt in je leven, ik ken uw hart niet, nogmaals. Ik weet alleen dat ik dit mag zeggen hier vanmorgen en ieder mag het ermee doen wat u ermee doen wilt. Maar Jezus kent jouw hart. En om dan tegen de Heer Jezus te zeggen, Heer, zeg het. Heer, zegt u het maar. Hoe moet ik verder? Zeg het maar. Simon, ik heb je wat te zeggen. En er staat er. Jezus zegt, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. Nou, dan krijg je twee schulden. De een heeft een enorm bedrag. En die ziet die schuld en die is bergenhoog. Eigenlijk is het zo, wat je hier leest. En de ene is de vrouw. En de andere is Simon. Vindt u ook niet? Die vrouw die weet dat ze torenhoge schuld is. Is een zondares. En Simon die weet ook wel dat hij schuld heeft, want het staat in de Bijbel. Alle mensen hebben gezondigd. Maar zo erg als bij die vrouw is het niet. Die schuld van hem is een stuk minder. Daar heeft hij ook wel vergeving voor nodig en daar heb je wel de Heer Jezus voor nodig. Maar die is niet zo groot als bij die ander, die is veel erger. Simon, weet je, je moet weten dat hoe groot je schuld ook is, God scheldt je die schuld vrij. God haalt de streep door de rekening. God doet zichzelf tekort. Je hoeft niet meer te betalen aan hem. Hij geeft het gratis om niet. En als je een geweldig besef hebt van hoe groot die schuld is, dan wordt de liefde van God zo groot voor je, omdat je je schuld ziet. Maar als je je schuld nou niet ziet, hoe kan je God lief hebben? Om de vergeving die hij gegeven heeft. Als het je helemaal niet om de vergeving gaat, als je vindt dat je je leven niet hoeft te veranderen, dat je eigenlijk niet bekeerd hoeft te worden, dat je eigenlijk best een goed mens bent en dat je eigenlijk best keurig leeft en dat je zondags naar de gemeente gaat of naar de kerk of weet ik wat. Ik denk dat het dus zo nodig is dat we als mensen, dat we echt in het licht van God komen om ook te zien hoe God naar ons kijkt, hoe de Heer Jezus naar ons kijkt. Simon, ik heb je wat te zeggen. Twee schuldenaars en de ene had een berg schuld en de andere een klein beetje. Wat denk je, wie zal, als het wordt kwijtgescholden, het meest lief hebben? En het is een goede les hoor, ook voor mij geweest. Dan denk ik, Heer, wilt u me alsjeblieft laten zien wie Bert van Twillert is, zodat ik u meer lief kan hebben. zodat ik weet wat u allemaal hebt kwijtgescholden, niet? En dan is er nog een punt. Als je niet het besef hebt dat God je zo genadig is en dat God je telkens weer vergeeft en dat God je lief heeft, jou eerst lief heeft, en dat je altijd bij hem mag komen op grond van die genade, dan is de dankbaarheid aan God ook niet zo groot. Simon, de Heer Jezus zegt, Simon, zie je deze vrouw? En nu staat het hier, hij keerde zich naar deze vrouw om en zei tegen Simon. Dat is raar, hè? Hij sprak tegen Simon en hij zag de vrouw. Is dat niet mooi? En hij zegt, Simon, zie je deze vrouw? Toen ik gekomen was, je hebt mijn voeten heb je niet nat gemaakt. Je hebt ze niet gewassen. En iedereen die weet eigenlijk wat het betekent, niet? Het wassen van voeten. We weten allemaal dat als je in de Heer Jezus gelooft en je bent gereinigd van je zonde, dan ben je gereinigd van je zonde en dat is zijn werk. En het is prachtig, maar zolang je in deze wereld bent, loop je nog allemaal vuiligheid op. Denk maar aan de Heer Jezus die de voeten van zijn discipelen wast. Hij zegt, jullie zijn rein om het woord dat ik tegen jullie gesproken heb. Maar jullie lopen wel vuile voeten op in deze wereld en die moeten worden afgewassen. Dus als we een beetje besef zouden hebben van schuld en zonde, dan zouden we behoorlijk weten wat het betekent dat onze voeten gewassen moeten worden. Niet? Dan zouden we vaak bij Jezus komen om onze voeten te laten wassen. Voor de dingen die we in ons leven hier oplopen. Dan zouden we vaak nodig hebben. Dan zouden we veel lof en eer en dankbaarheid voor hem zijn vanuit ons leven. Simon, dat heb je niet gedaan. Dat kon je ook niet, want waarom zou jij, Simon? En het komt ook tot uitdrukking gewoon. Gewoon in ons leven. Als we op het bedrijf zijn waar we werken, of in de winkel, of met mensen komt u aan de praat. En er wordt allerlei vuiligheid over Jezus verteld. Dat weet u, dat ga ik niet uitleggen. Hoeveel verschillende meningen er over de Heer Jezus zijn. Maar wat betekent hij dan voor uw hart? Wat betekent hij dan voor u? Kunt u het hebben? Kunt u het hebben als ze over de Heer Jezus verkeerde dingen zeggen? Als ze zeggen, zijn bloed dat reinigt niet van de zonde. En hij was maar een gewoon mens. En hij, Tegenwoordig komen de boeken over Judas die een goed mens was. Dat is de wereld totaal op zijn kop. Of de woorden van de Heer Jezus worden niet geloofd en die worden in twijfel getrokken. In al die gevallen waar u mee te maken komt, komen ze dan aan uw liefde of aan uw theorie? Kunt u het niet hebben omdat u de Heer Jezus lief hebt? Dat u beschuldigd wordt van leugens? Of van onwaarheid? Die vrouw kon het niet hebben. Ze waste de voeten van Jezus schoon met haar tranen. En ze droogde die af met haar haren. En ze kuste die voeten. Zegt Simon, jij hebt mij niet gekust, maar deze vrouw, ze heeft niet opgehouden. En kussen, dat is een uitdrukking van liefde, laat ik het maar gewoon zo noemen, niet? Je kust niet iedereen, je kust de vrouw van wie je houdt. Kussen is een uitdrukking van liefde. Ze is niet opgehouden met tegen mij te zeggen, o Heer Jezus, ik heb u zo lief. Ik hou van u. U hebt mijn schuld vergeven, u hebt het weggedaan. Ik kan u niet betalen, maar u heeft u mijn liefde. Dat wil ik u geven. Mijn hele hart, alles wat ik ben. Simon, jij hebt mijn voeten niet gezalfd met een reuk. En zij heeft dat gedaan. Ze heeft mijn voeten gezalfd. Ze heeft wat eerst zo vuil was, dat heeft zij in een geweldige reuk voor mij gezet. Mag ik het anders zeggen? Hoe deed ze dat? Dat is misschien wel, dan ga ik ook stoppen hoor, want het is al vrij laat. Maar waarom, hoe kon ze dat doen? Hoe kan dat? Hoe kunnen wij in ons hart de liefde voor de Heer Jezus bewaren? Hoe kunnen we hem in een geweldige reuk zetten? Ja, dat weten we allemaal. Hè? Je had van die kruikjes en die vrouw heeft zo'n kruik meegenomen. Dan moest je die kruik breken. Dat is een prijs. Dat vinden we vreselijk moeilijk. Want de Bijbel vergelijkt ons leven met ons lichaam, met een aardevat. Dat is het natuurlijk in werkelijkheid ook. Want wij zijn uit de aarde genomen. Niet? God heeft ons uit de aarde gebouwd. Dus wat ons lichaam is, is een aardevat. En daarin huist een ziel en een geest. Maar ons lichaam is stof en het keert terug tot stof. Het is een aardevat. En in een aardevat, daar heeft God zijn olie in gegeven. De Heilige Geest. En de Heilige Geest wijst ons naar Jezus. Maar als we die olie tevoorschijn willen brengen, dan moet het aardevat stuk. Dat is zo moeilijk. Dan moet je je eigen ik opgeven. Dan moet je opgeven datgene wat je zo boos maakt. Degene waarin je oneerlijk bent behandeld. Datgene wat op christenen zo afkomt, omdat ze van Christus zijn. En wat de Satan en omgeving zo in hun leven wil brengen om te kijken hoe ze daarop reageren. Of ze daarop reageren zoals Jezus daarop zou reageren. En in alle gevallen betekent, wees maar eerlijk, dat je er zelf aan gaat. Je eigen ik, je eigen leven, je eigen rechten. Je hebt me zo gekwetst. En eigenlijk moet je aan mij je excuses aanbieden. En dan weet ik nog niet of ik het kan vergeven. Heer, hier heeft u het. Want ik wil op u lijken. Ze hebben u zo gekwetst. Ze hebben zo op uw hart getrapt. En toen zei u, Heer, Vader, vergeef het u. Want ze weten niet wat ze doen. Ik breek de kruik stuk, Heer Jezus. Omdat de olie vloeit. Omdat u merkt in de hemel dat ik van u hou. En dat ik u lief heb. Mijn heiland, u hebt zoveel vergeven. Elke zonde. Al ken ik ze niet, u heeft ze allemaal weggedaan. U heeft ervoor geboet aan het kruis. U heeft ze allemaal gezien. U weet dat ik een zonder was en een zonderes. En weet je, Simon, deze vrouw is geen zondares meer. Je hebt het helemaal verkeerd. In christelijke kringen is er ook nog wel eens iets, hè, van wij blijven zondaren tot de dood. Maar deze vrouw was geen zondares tot haar dood, hoor. De Heer Jezus sprak haar niet als een zondares aan. Het was iemand die de zonde was vergeven. Het was weggedaan. En de Bijbel zegt er nog gelukkig nog bij op welke manier dat is gebeurd. Vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Ja, hoe dan? Uw geloof heeft u behouden, geheel in vrede. Je hebt in mij geloofd. Je hebt geloofd dat ik dat kon doen, dat ik die zonde wilde vergeven. En dat het niet alleen maar een kwijtschelden was, maar dat ze ook werkelijk weg waren. Omdat je mijn woord hebt geloofd. Wie mij gelooft, heeft eeuwig leven. Zo iemand zal God de liefde van Jezus uitstorten. Willen we die bewaren in ons hart? Of willen we ervoor weglopen? Want 2-1, die twee dingen worden hier geschilderd. Mag de Heer ons daarin zegenen. En mag Hij ons hart ervoor openen. En mogen met Hem daarover praten. Zodat we groeien in ons geloof. En groeien in het getuigenis. Zijn naam zij geprezen. Jezus alleen. Amen. Ik wil samen graag met u danken. Liefdevolle Heer in de hemel, wij hebben er vaak geen idee van wie u bent in uw liefde. En dat alles wat we lezen in uw woord, wat ze met u gedaan hebben, dat het niet mogelijk is geweest. Terwijl u zo op uw hart werd getrapt dat uw liefde stuk ging. Als er één iemand is geweest op wie niet van toepassing is, dat hij niet is gebleven in de liefde van de Vader, dan bent het u, Heer Jezus. U bent nooit uit de liefde van de Vader weggegaan. U hebt altijd gedaan wat de Vader wilde. Heer, ook toen u aan het kruis hing, ook toen mensen om u heen zeiden, als u de Zoon van God bent, kom af van het kruis. En allemaal zo getwijfeld hebben, Heer Jezus, aan wie u in werkelijkheid bent. Dan wil ik u zo danken dat u de liefde zelf bent. En dat uw liefde naar ons toe, dat u die liefde is tot het einde. En dat die niet stuk gaat en altijd blijft. Maar dan kent u ons hart en dan weet u, als wij moeten kiezen, Heer Jezus, door vast te houden aan onze liefde voor u, of aan onze rechten, dat we zo vaak verkeerde keuzes maken, dan bidden we om vergeving. Komen bij u, Heer. Vraag ik u, Heer, of u uw liefde in ons hart zo sterk aanwezig mag zijn, dat u in ons leven voor alle dingen gaat. Dat we zo gelukkig en blij, waar we ook van gezongen hebben, mogen leven in deze wereld. Dankbare mensen mogen zijn, Heer, die mogen wandelen met u en mogen liefhebben zoals u. En kunnen vergeven. En we danken u dat u dat doet in ons leven, door ons heen. En dat u dezelfde bent. Heer Jezus, we willen zo graag, willen we dat tegen u zeggen. Willen we uzelf u in een geweldige reuk zetten. Omdat u dat zo waard bent, Heer Jezus. In de geur van Christus, in de geur van de hemel. Dat we die mogen verspreiden in ons leven. Help ons daarbij. U weet, Heer, waar we mee te maken hebben. U wilt het ons ook duidelijk maken als we het u vragen. U bent een levende Heer die met ons meegaat. En we danken u voor alles wat u ons hebt vergeven. Uw schuld was zo groot, Heer. U hebt het allemaal weggedaan. Uw zonden zijn u vergeven. En daarom mogen we in vrede leven. Met u en met elkaar. En elkaar liefhebben, de broeders en de zusters met wie we samenkomen. Daar danken we u voor. Werk het zo uit in ons hart, Heer Jezus. Uit genade. Amen.